Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 94 zingen wij het 7e en het 8e vers. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust, en de onderwerping geeft hem rust, totdat de kuil gegraven wordt, waarin de zondaar nederstort. Wij noemen op Psalm 94 en daarvan het 7e en het 8e vers. gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Hebreeën, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 32e vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 11, de versen 32 tot en met 40. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 39ste vers. Breng over mij al uw barmhartigheid, opdat ik leef, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is uw wet alleen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
waar we samen gaan lezen Hebreeën 11 vanaf vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden en de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedood en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God, wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.
Want met de doopdienst van vanmiddag, waarin 5 kinderen uit de gemeente gedoopt zullen worden, is deze morgen de catechismusprediking aan de beurt en wij zijn toegekomen aan zondag 10, vraag en antwoord 28, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Het gaat in deze vragen en dit antwoord over het geloof in Gods voorzienigheid. En dan valt het antwoord uiteen in 3 delen. In de eerste plaats in tegenspoed geduldig, in de tweede plaats in voorspoed dankbaar en in de derde plaats voor het toekomende vertrouwende. U kunt deze dingen letterlijk terugvinden in antwoord 28, tegenspoed, voorspoed. En als het gaat over de toekomst, hoe dat het geloof in Gods voorzienigheid mensen daaronder doet zijn. Jongens en meisjes, wat doe je als je bang bent? Misschien ben je ook wel bang geweest in de achterliggende week, want je hoort zulke moeilijke verhalen. Eerst was er de ziekte. Daar hoor je niet zo heel veel meer van. Tenminste niet dat de mensen nog zo heel erg ziek zijn als eerst. Maar nu horen we weer hele andere berichten. Daar zal het thuis ook wel over gaan in de gesprekken. Het gaat over de oorlog die er is tussen Rusland en de Oekraïne. En misschien ben je ook wel bang. Gaat dat ook hier komen? Wat doe je als je bang bent? Nou hoor ik een jongen en een meisje zeggen, dan ga ik altijd naar mijn vader toe, als je nog een vader mag hebben. Of ik ga naar mijn moeder toe. Want als ik heel bang ben, dan voel ik me veilig bij mijn vader, veilig bij mijn moeder. Wat is dat een voorrecht als je zo'n plekje mag hebben waar je naartoe mag vluchten. Als je het moeilijk hebt, als je achterna gezeten wordt, als je bang bent, als iedereen je in de steek laat. Ja, en toch, er kan een moment zijn dat je vader je niet meer helpen kan. Er kan een moment zijn dat je moeder je ook niet meer helpen kan. En heb je dan nog een ander adres waar je naartoe kunt gaan? We zullen vanmorgen horen dat er een volk op deze aarde heel gelukkig is. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een Vader in de hemel die van al zijn kinderen houdt. En dat mag iedereen zoeken. En ik hoop ook dat de moeilijke dingen die wij horen in deze dagen ons niet bij de Heere vandaan drijven, maar juist op de knieën mogen brengen. En wat is dan het leven van Gods kinderen? Daar gaat het vanmorgen over. En dat niet alleen als alles voor de wind gaat in voorspoed, maar ook in tegenspoed. En ook als het gaat over de toekomst die voor ligt, waarvan eigenlijk niemand weet hoe het gaan zal. Ik hoop dat de preek van deze morgen voor ons allen tot zegen mag zijn. Gemeente, dat het ons verbinden mag. Dat de Heere onder ons zou willen werken, die eenigheid des waren geloofs. Want u hebt het ook in de krant kunnen lezen, het gesprek tussen een drietal predikanten. Het examen wat de Heere afgenomen heeft ook van de kerk in Nederland. In de achterliggende 2 jaar, daar zijn we niet goed doorheen gekomen. We zijn allemaal gezakt. En u geeft de Heere nog een mogelijkheid. En ik hoop van harte dat we die niet misbruiken, maar dat de roepstemmen ons mogen brengen aan de voeten van de Heere. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij wat de voorzienigheid nu precies is. En toen hebben we gezien dat daar 2 dingen van gezegd kunnen worden. Het is een almachtige kracht van God. En het is een alomtegenwoordige kracht van God. Waardoor hij alles regeert. En waardoor hij alles onderhoudt. En die leer die is tot eer van God. Wij staan daar helemaal buiten. Het hele wereldgebeuren dat ligt in Gods regering. En voor ons is dat moeilijk. Zeker als het ook over ons eigen persoonlijke leven gaat. Want wij willen graag zelf sturen. Maar nu zullen we horen vanmorgen dat die leer dat God alles regeert ook een troostleer is. En voor wie is dat dan een troostleer? En hoe gaat dat dan precies? Nou, luister maar mee in wat er in onze catechismus daarover geschreven staat. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? God heeft alles geschapen, dat houden wij vast. En we weten dat er ook in reformatorische kring allerlei vraagtekens gezet beginnen te worden bij Genesis 1 en 2. Maar wie dat loslaat, gemeente, die is uiteindelijk een atheïst. Die heeft ook geen ene troost meer over. Die gooit ook zondag 10 ondersteboven. En als je zondag 10 niet meer hebt, waar moet je dan je troost vandaan halen? Nee, wij belijden dat God alles geschapen heeft. En ook dat de Heere alles nog steeds onderhoudt door zijn voorzienigheid. En die voorzienigheid bestaat in 3 dingen, hebben we gehoord. In zijn onderhouding, medewerking en regering. En de uitwerking daarvan in het leven van mensen, in het leven van degene die de Heere vrezen, dat mogen wij hier vanmorgen terugvinden. Waartoe dient ons dat wij dat weten? Nou, wij weten dat allemaal, dat er een God in de hemel is en dat de Heere alles bestuurt. Dat weten wij, wij zijn kerkmensen. Ja, maar als ik kijk naar ons leven, dan is het soms net alsof er helemaal geen God in de hemel is. Alsof God helemaal niet regeren kan. Dus je kunt iets weten met je hoofd, terwijl je er niks van gelooft in je hart. En we moeten wel beseffen dat in zondag 10 gaat het over het weten van het geloof. Het weten in het hart, het weten in ons hoofd, dat is niet genoeg. Dat merk je ook wel. Je kunt alle dingen heel goed weten, maar daar heb je geen troost aan als het niet functioneert in je hart. Wij weten dat, zegt hier iemand. En je zult begrijpen, dat is een kind van God. En wij weten dat God ons onderhoudt. Wij mogen geloven dat God ons onderhoudt. Hier is de kerk aan het woord. Hier zijn Gods kinderen aan het woord. Wat is dat een gelukkig volk? Bent u daar wel eens jaloers op? Als u niet de troost hebt daarbij te mogen behoren, zoekt u dat ook? Wat zoek je nou op deze wereld? Vanmiddag zullen wij het horen in de doopreek. dat er een moeder is voor wie dat nou het allerbelangrijkste was, dicht bij de Heere te mogen zijn. De gemeente, is dat voor ons nu ook het allerbelangrijkste? Wat zoeken wij op deze aarde? Waar is het ons om te doen? Mogen wij ook geloven dat de Heere ons onderhoudt, dat de Heere ons verzorgt? Als God ons deel is, dan zorgt Hij. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle dingen zullen u worden toegeworpen. Of je nou in oorlogsgebied woont of niet, maar dat woord dat vervult de Heere dwars door alles heen. Alleen ook bij Gods kinderen is dat weten niet altijd waar. Het geloof is niet altijd in beoefening. En daarom is de preek van morgen niet alleen nodig voor onbekeerde mensen, maar de preek is ook nodig voor Gods kinderen, om te vragen: hoe functioneert het nu in uw leven? En wat mag u van de Heere verwachten? En wat is nu de praktijk in uw leven? Het is ook bedoeld om Gods kinderen op te scherpen. Drie dingen. In de eerste plaats dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn mogen. Tegenspoed. Wat mij opvalt, dat is dat in dit antwoord tegenspoed op nummer 1 staat. Waarom is het niet eerst voorspoed en in de tweede gedachte pas tegenspoed? Waarom in de eerste gedachte tegenspoed? Wat denken jongens en meisjes? Waarom zou de catechismus daarmee beginnen? Wat komt nou het meeste voor, denk je, op deze wereld? Voorspoed of tegenspoed? Nou, dan is het antwoord niet zo moeilijk. Het antwoord is tegenspoed. Zeker, er zijn rijke mensen op deze aarde, maar dat zijn er vaak maar enkele in vergelijking tot de arme mensen die er zijn. En ja, zeg je, als ik naar andere gemeenteleden kijk, daar is allemaal niks aan de hand. En wij hebben zorgen. Ja, u kunt niet achter de voordeur kijken bij andere gemeenteleden, maar gaat u er maar van uit, ieder huis heeft zijn kruis. En ieder hart heeft zijn smart. En degene die in de kerk een huwelijk hebben laten bevestigen, die weten dat nog wel, dat op de dag van hun huwelijk het huwelijksformulier begon met deze woorden: aangezien, overmits de gehuwde gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En misschien dacht u toen, 25 jaar geleden, dat zal wel meevallen. Maar ik denk dat u er inmiddels ook wel achter gekomen bent dat het niet meevalt. En dat het uitnemendste van dit leven moeite is en verdriet. En dat gaat Gods kinderen niet voorbij. Er wonen ook in Oekraïne mensen die de Heere vrezen. En die ook te midden van de puinhopen zitten, of die hun eigen huis met de grond gelijk gemaakt zagen worden. Die mensen wonen daar ook. En we weten ook, jongens en meisjes, in de voorbeden voor de gemeente, dat daar ook wel namen opkomen van Gods kinderen, die ook in het ziekenhuis worden opgenomen, die ook chemokuren moeten ondergaan. Het gaat Gods kinderen ook niet voorbij, die tegenspoeden. En het is zelfs zo dat er in de Bijbel staat dat de tegenspoeden van de rechtvaardigen velen zijn. Maar er staat wel wat achter. Er staat achter: ach, uit die allen redt hen de Heere. Kijk, tegenspoed hebben we allemaal. Daar ontkom je niet aan. Niemand. We leven allemaal buiten het paradijs. Maar het is wel een groot verschil hoe dat wij onder die tegenslagen zijn en hoe die tegenspoeden ons overkomen. Is dat een straf? Is dat een oordeel? Of is dat uit Gods vaderlijke hand? Is dat om ons voor erger te bewaren? En je begrijpt, in zondag 10 staat het in dat licht. Zondag 10 staat in de Heidelbergse catechismus in het stuk van de verlossing. Daar zijn we mee bezig. En in dat stuk van de verlossing hebben tegenspoeden een gunstige werking. Het is niet bedoeld om door die tegenspoeden mensen wanhopig te maken. Maar de Heere gebruikt dat zoals een vader en een moeder straffen gebruiken voor hun kinderen, voor hun bestwil. Dus ook Gods kinderen hebben tegenspoeden. Maar die tegenspoeden die worden hen opgelegd niet uit gramschap van God, maar uit vaderlijke liefde, door vaderlijke wijsheid. En hoe moet je daar nu onder zijn? Hoe moet je daar nu onder gedragen? Als je gelooft dat het zo in je leven komt, nou, dan moet je geduldig zijn. Er staat dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn mogen. En wat is dat geduldig? Geduldig, dat wil niet zeggen stoïcijns. Wat is stoïcijns? De stoïcijnen zijn mensen die vinden dat je nog door verdriet, nog door blijdschap, je al te veel moet laten beïnvloeden. Het is heel knap als iemand dat allemaal kan verbergen. Dat zeggen de stoïcijnen. Je moet je niet van je stuk laten maken. Dus eigenlijk je gevoel op de achtergrond brengen. Maar dat is niet wat de Heere van ons vraagt. Het is zelfs zo dat de Heere het ons kwalijk neemt als hij roepstemmen tot ons zendt en ze werken niks uit. De Heere zegt van het volk van Israël: ik heb u geslagen, maar gij hebt geen pijn gevoeld. Jullie hebben mijn hand niet opgemerkt. Ik deed dat juist tot jullie bestwil, maar jullie hebben er helemaal niks van begrepen. Wat kan er gebeuren in tegenspoed? Nou, er kunnen verschillende dingen gebeuren. Ik denk dat wat meestal gebeurt, is dat een mens boos wordt. Er zijn mensen bij de kerk weggegaan. Waarom? Ja, omdat een broertje gestorven is. En hoe kan God dat nou laten gebeuren? Omdat er een zusje weggenomen is. Of omdat mijn vader dit heeft gedaan. Of omdat mijn moeder dat juist niet heeft gedaan. Of er zijn heel veel dingen op te noemen waarom mensen boos zijn op God. Dan ben je niet geduldig in tegenspoed. Dan is het verkeerd gevallen. En dat gebeurt heel vaak. Dan ziet men God als de reden van het verdriet. Dan wordt er een vuist naar boven gebald, of in ieder geval in de broekzak. Misschien laat je het niet eens zien, of achter je rug. Maar dan is er vijandschap. En nu zijn er mensen die hebben helemaal geen vijandschap, maar die worden er koud nog heet van. Dat interesseert ze eigenlijk allemaal niet. Of er nou voorspoed is of tegenspoed. Nou, die tweede soort van mensen zijn echt niet beter dan de eerste soort van mensen. De Heere zegt zelfs in zijn woord: och, of gij koud waart of heet, maar omdat gij lauw zijt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Lauw water smaakt niet. Wat is dat erg als mensen nergens meer van onder de indruk zijn. Zoals die smidshond, die vroeger, toen hij nog een pup was, jongens en meisjes, opsprong als de vonken hem om de oren vlogen. Maar daar nu zo aan gewend is dat die hond rustig misschien één oog open doet en weer rustig doorslaat alsof er niks aan de hand is. Al worden de grootste klappen op het aanbeeld gegeven en al suizen de vonken rondom de oren. Hij wordt er niet meer wakker van. En dat is juist een teken als dat bij mensen is van verharding. Dat is geen geduld. Wat wordt er dan bedoeld met geduldig? Geduldig is hier een werk van het geloof. Geduldig wil zeggen dat wij op de Heere vertrouwen en het aan Hem over kunnen laten. Ik weet niet of we ons nog kunnen herinneren die preek waar ik over gesproken heb in de Adventtijd. Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen. En toen waren de laatste woorden van die tekst: en die gelooft, die zal niet haasten. En dat betekent eigenlijk hetzelfde. Niet haasten, maar op de Heere betrouwen, op de Heere wachten, het van de Heere verwachten. En we hebben toen het voorbeeld van Abraham genoemd als teken van ongeduld. Toen hij naar Hagar ging om het zelf op te lossen. En als je voorbeelden van ongeduld wil hebben, dan zou ik zeggen, lees de geschiedenis van het volk van Israël maar in de woestijn. Die mensen die waren iedere dag vol ongeduld. De Heere moet zeggen, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Dus gemeente, ongeduld, dat is ons eigen. U bent ook ongeduldig. En ik ben ook ongeduldig. En het is een wonder als het anders is. Als wij in tegenspoed geduldig mogen zijn. Als je mag geloven dat het Vader is die dat over je levenspad brengt. Vorige keer hebben we dat toch gehoord. Gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Niet door toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Het is Vader die dat doet. En daar schort het aan. Van nature geloven wij dat niet. Kennen wij God ook niet als Vader, omdat we de weg van de verzoening niet kennen. De Heer Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus die troost van zondag 10 in tegenspoed, dat is niet zomaar een goedkope troost. Zoals zo vaak wordt gedaan als iemand ziek is, ach, komt allemaal wel goed, wees niet bezorgd. Ja, wacht even. Zondag 10 staat in het teken van zondag 1. Zondag 10 kun je niet buiten Christus gaan invullen. Het moet eerst goed zijn tussen God door de Heer Jezus Christus om gerust te kunnen zijn van die vaderlijke goedheid en barmhartigheid in tegenspoed en voor het toekomende. Dus dat is nummer 1. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En wij willen het anders, jongens en meisjes. Wij willen dat eerst alles ons toegeworpen wordt. Dat je weet dat het allemaal goed gaat, dat je veilig bent. En dan gaan we de Heere wel zoeken. Maar zo mag ik het niet preken vanmorgen. Je moet het omdraaien. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en alle dingen zullen u worden toegeworpen. Dat wij in alle tegenspoed, er staat niet zomaar tegenspoed, maar alle tegenspoed, daar is niks van uitgesloten. Dat is de tegenspoed in het gewone dagelijkse leven. Ja, zeker, wij hebben de Heere vaak in het gewone dagelijkse leven niet nodig. Maar dat valt ook onder de regering van de Heere. Alle tegenspoed. Dan moet ik aan Jacob denken. Wat heeft Jacob in zijn gezin veel problemen gehad? Wat heeft hij zich geschaamd voor zijn eigen kinderen? Wat heeft hij veel verdriet gehad over het gemis van Jozef? En hij kon het geloof in zondag 10 ook niet altijd beoefenen. Hij heeft het ook wel eens uitgeroepen. Jacob, de gelovige Jacob, heeft het ook wel eens uitgeroepen. Al deze dingen zijn tegen mij. Nee, Jacob, je vergist je. Je moet leren om in alle tegenspoed geduldig te zijn. Ja, u hebt makkelijk praten, maar je moet maar eens dit of je moet maar eens dat. Ik weet het, gemeente, dat kan ik van mijzelf ook niet. Maar we vinden toch de voorbeelden in de Bijbel. Ik vind het voorbeeld van Aaron. Twee van zijn kinderen stierven op dezelfde dag. En Aaron zweeg stil. Het is onmogelijk, ik weet het, maar het is niet onmogelijk als de Heere dat geeft. In tegenspoed geduldig. En in de tweede plaats, als er tegenspoeden zijn in het geestelijke leven. Nou, de discipelen konden niet altijd geduldig zijn in tegenspoeden. We zullen dat vanmiddag horen als de Heer Jezus gaat spreken over zijn lijden en sterven. Dan zijn ze niet geduldig, maar dan komen ze in opstand. Dan zegt Petrus: Heere, wees u genadig, dat zal u geen zins geschieden. Geduldig. Geduldig is zo moeilijk, gemeente. Als de Heere in je leven gaat afbreken wat hij gebouwd heeft. En dat doet hij. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Hoe is het dan met ons geduld? Als de Heere je weer een arme zondaar maakt. Als je erachter komt dat met alles wat er gebeurd is in je leven de zaken niet opgelost zijn. Dan zijn we niet zo geduldig. Dan schrik je ook naar ontvangen genade wat er nog allemaal in je hart leeft. Dan moet je jezelf zo bitter tegenvallen. Net als de kinderen Israëls. Er zijn niet alleen maar elims. In de woestijn, jongens en meisjes, heb je af en toe een oase, maar meestal niet. Meestal niet. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. De reis is een woestijnreis. En je hebt oases, maar je hebt ook mara's. Meer mara's dan elims. En dat doet de Heere ook om het geloof van zijn kinderen te beoefenen. En te kijken, hoe groot is dat geduld nou? Nou, niet zo groot. Want er komt al heel snel opstand. Al heel snel verzet. De weg van de geloofsoefening is geen eenvoudige weg. Dus we zien wel, de preek van vanmorgen, die begint niet met iets makkelijks. In tegenspoed geduldig. Bent u voor het examen geslaagd? Dat was een krantenkop gisteren of eergisteren over een artikel waarin teruggeblikt werd op de coronaperiode. En de conclusie was dat we als kerken in Nederland gezakt zijn. En ja, nu zegt u misschien, ja, de kerk in Nederland, dat is mijn leven niet. Bent u geslaagd? En ik? Hoe was het met ons geduld in tegenspoed? Ik denk dat we ons dan vanmorgen heel diep moeten schamen, gemeente. En dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet kan buiten de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, de dominee kan dit ook niet. Ik kan dit wel preken, maar ik kan dit niet van mijzelf. En niemand kan dat, dan alleen als er gemeenschap mag zijn met de Heer Jezus Christus. Een hoofdstuk wat in deze periode nogal eens gelezen wordt, dat is Jesaja 53. En dat had ik vanmorgen ook kunnen laten lezen. Want wat lezen wij van de Heere Jezus Christus in tegenspoede? Hij deed zijn mond niet open. En dat niet uit boosheid. Maar hij wist dat het de weg van zijn vader was. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En hoe komt het nou dat wij zo klein van geduld zijn? Omdat er zo weinig gemeenschap met Christus is. En weet u wat ik hoop, kinderen des Heren? Dat de preek van vanmorgen u terug mag werpen op hem. En u brengen mag aan de voeten van hem die het grote voorbeeld gegeven heeft. En toen het naar menselijke berekening helemaal fout ging, toen het in de ogen van de discipelen helemaal fout ging, toen heeft hij nog gebeden, doch niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. Dat is geduld. Geloven dat het van zijn hand komt en dat hij het ons goed dacht. Kijk, die vaderlijke hand, dat was voor de Heer Jezus uiteindelijk niet een vaderlijke hand. Maar die vaderlijke hand, die veranderde steeds meer in een rechterlijke hand. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En toen die hand voor hem werd een rechterlijke hand, omdat hij stond in de plaats van al zijn kinderen, zelfs toen is hij niet opstandig geworden. Maar heeft hij in de hof van Gethsemane gebogen onder de wil van zijn vader. Zodat Gods rechterlijke hand, misschien ervaart die u in uw leven, een vaderlijke hand kan worden. En hoe wordt Gods rechterlijke hand een vaderlijke hand? In het buigen. Het buigen voor God. Jongens en meisjes, toen jullie gedoopt zijn, moet je vanmiddag maar goed luisteren, als het doopformulier gelezen wordt, toen jullie gedoopt zijn, toen is er door mij of door een andere dominee al gebeden of jullie je kruis vrolijk dragen mogen. Dus er komt kruis. Of je kruis vrolijk draagt. Hoe kan dat? Hem aanhangende. Met waarachtig geloof. Vaste hoop. Vurige liefde. Wie is die hem? De Heer Jezus Christus. De leer van Gods voorzienigheid, gemeente, stoot ons van onszelf af. De leer van Gods voorzienigheid doet ons zien dat het aan onze kant onmogelijk is. Maar de leer van Gods voorzienigheid brengt, als het goed is, aan de voeten van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. In voorspoed dankbaar. Ja, er is niet alleen tegenspoed op deze aarde, er is ook nog heel veel voorspoed. En voor ons is dat vanzelfsprekend dat er voorspoed is. Als wij onze kastdeuren open doen, dan staat er nog genoeg te eten voor vandaag. En ook wel voor morgen, jongens en meisjes. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend dat er voorspoed is. In de steden in Oekraïne schreeuwen sommige mensen inmiddels al van de honger. En er is een hulptransport onderweg. Een vrachtwagen vol met pallets, met voedsel vanuit het westen naar Sitomir. Maar wij weten niet eens of het de bestemming wel bereiken zal. Of die vracht bij dominee Arkadi aan mag komen, zodat hij dat weer uit kan delen aan de arme mensen. We mogen daar wel om bidden. Voorspoed is zeker niet vanzelfsprekend. Voorspoed hebben wij ook niet verdiend. En voorspoed is ook wat anders dan wij er vaak onder denken te moeten verstaan. Kijk, wat zie je aan voor voorspoed? Zijn dat die grote jachten die Russische ondernemers hebben van een enorme waarde? Zijn dat die bungalows die ze hebben in Italië? Is dat de voorspoed? We zien dat je dat van de een op de andere dag zomaar kwijt kunt zijn. Wij rekenen vaak verkeerd. Wij zeggen ook vaak in ons leven als alles, als ik weinig tegenspoed heb, dan heb ik dus voorspoed. Maar dat hoeft niet zo te wezen. Ik moet denken aan Psalm 73, dat is de psalm van Asaf. En in die psalm, jongens en meisjes, lees je van iemand die geweldige tegenspoed heeft. Weet je wie dat is? Asaf, kind van God. Hij is ook opstandig. Hij begrijpt Gods regering niet. En hij moet zich inhouden om niet in opstand uit te breken. En dan zijn de goddelozen. Daar schrijft hij over. En die goddelozen die hebben voorspoed. Ze hebben geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. En ze zijn niet in de moeite als andere mensen. Oh ja, is dat voorspoed? Asaf heeft gezien hoe het af ging lopen. Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. De voorspoed is geen ware voorspoed. En Asaf die moet zeggen, mijn bestraffing is er alle morgens. Die mag zingen, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Doch dus ten diepste is de tegenspoed van Asaf voorspoed. En de voorspoed van de goddeloze is tegenspoed. Maar we mogen de voorspoed wel opmerken. Maar wat heeft het uitgewerkt, gemeente, in ons leven? Al die jaren dat we gezond mochten zijn. Al die jaren dat we overvloed mochten hebben. Al die jaren dat we ongestoord naar de kerk mochten komen. Al die jaren dat u naar de winkel kon zonder dat u zich over de prijzen zorgen behoefde te maken. Al die jaren dat we onze auto konden pakken zonder dat we na hoefden te denken over de kilometers die wij maakten. Heeft het ons klein gemaakt? Voorspoed werkt heel vaak niks uit. En hoe komt dat? Omdat wij vinden dat we daar gewoon recht op hebben. Dat we, dat gewoon normaal is als we dat allemaal krijgen. En vaak zie je, jongens en meisjes, dat voorspoed ons alleen maar verder bij de Heere vandaan brengt. Dat is erg. De Heere geeft je gezondheid. De Heere geeft je voedsel en kleding om hem te zoeken en om hem te dienen. En waar gebruiken wij onze gezondheid en ons voedsel voor? Om onze eigen wil te doen. Dat is een misbruik van de voorspoed. Een misbruik van de gaven van de Heere. Wij voelen ons dan onafhankelijk. En helaas is er vaak armoede en tegenspoed nodig. Ik denk, als ik zo terugkijk, het was een hele moeilijke tijd. Die tijd dat we zakten voor het examen. Maar ik denk ook niet dat het de slechtste tijd geweest is voor de gemeente. Zeker, er vallen altijd mensen af. En het is in die achterliggende periode ook gebleken dat het niet al Israël is wat Israël genaamd wordt. Maar ik geloof vast en zeker dat er ook mensen zijn die door dat alles meer aan de dienst des Heren verbonden zijn dan ooit tevoren. Zijn we al rechteloos geworden? Is het al een wonder geworden dat we hier vanmorgen weer met zoveel mensen mogen zijn? In voorspoed dankbaar. Dus ja, ik ben heel blij, dominee. Als ik die kerk zie en als ik dat zingen hoor, dan ben ik heel blij. Ja, ik ben ook blij, maar dat is nog niet dankbaar. Wat is dankbaar? Dankbaar, dat is gehoorzaamheid. Zo zegt het doopformulier dat. Luister maar goed vanmiddag wat in het doopformulier onder dankbaarheid wordt verstaan. En dan zegt het doopformulier daarvan dat dankbaarheid een nieuwe gehoorzaamheid is, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is dankbaarheid. Heeft de voorspoed ons daar gebracht? Dat we afscheid genomen hebben van de wereld. Dat we bezig zijn om die zondige natuur in ons te doden. Dat we de geboden des Heren als ons eten en drinken mogen betrachten. Is dat dankbaarheid geworden in ons leven? Of zijn als die farizeer. Die zegt, ik dank u, Heere. Dat lijkt dankbaarheid, dat ik niet ben als die en zus en zo. Maar die man die had geen spetter dankbaarheid. Helemaal niet. Dankbaarheid bestaat in de bekering. Het stuk van de dankbaarheid. Zondag 33 begint met de bekering. De afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. Dankbaarheid is de gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dan voelt u wel, gemeente, dat tweede punt, dat is ook niet makkelijker dan het eerste punt. In voorspoed dankbaar, dat lijkt een stuk simpeler te zijn dan in tegenspoed geduldig. Maar ik denk dat het nog moeilijker is. Nog moeilijker voor ons mensen. Want we hebben nooit genoeg. Toen Adam en Eva, die ondankbaarheid is in het paradijs al begonnen. Toen Adam en Eva door de Heere geschapen zijn en de Heere hen al die bomen gegeven had in de hof, behalve die ene, moesten ze die ene ook nog hebben. Wat een ondankbaarheid. Ondankbaarheid is goddeloosheid. Zo wordt het in de Heidelbergse catechismus verschillende keren genoemd. Een ondankbaar leven is een goddeloos leven. Je ziet dat in het natuurlijke leven. Jonge mensen die door hun ouders verzorgd zijn. Ouders hebben voor je krom gelegen. Je vader heeft voor je overgewerkt om jouw studie te betalen. Wat hebben je ouders niet voor je gedaan? En dan ben je volwassen, tenminste dat denk je. En dan zeg je, nou ik ga het nou zelf uitzoeken. Bekijken jullie het maar. Ik ga op kamers en jullie hebben niks meer over mij te vertellen. Nou, dat is dankbaar, zeg. En dat je dat tegen je ouders doet, dat is erg, maar wij doen dat allemaal tegenover de Heere. De Heere heeft zo goed voor Nederland gezorgd. De oude geschiedenisboeken staan vol over Gods daden. Lees dat toch. Gods hand in de geschiedenis. En wat hebben wij in de coronatijd gedaan? We hebben gedaan alsof God niet bestond. Wij samen brengen het coronavirus eronder. Ja. En nu wij samen zullen in deze oorlog zitten. Ja. Wij zijn zo hardleers dat we God niet benodigen. En ik vraag me af, hoe lang heeft de Heer nog geduld, jongens en meisjes? Met zulke ondankbare, gruwelijk ondankbare mensen. Voor wie de Heere de hele dag heeft klaargestaan. En die gewoon niks van hem willen weten. En nou zeg ik niet dat wij dankbaar moeten zijn uit onszelf. Ik kan het ook niet. Ik kan het ook niet. Maar ik mag preken dat er één is die het kan. En dat is opnieuw de Heere Jezus Christus. Alle drie. De gedachte eindig ik vanmorgen met de Heere Jezus Christus. Want anders weet ik ook niet hoe ik hierover preken moet. Wie kon er in voorspoed dankbaar zijn? Dat was de Heere Jezus Christus. Toen hij moest gaan lijden en sterven. Hoe is dat begonnen, jongens en meisjes? Het laatste stukje wat de Heere Jezus met zijn discipelen samen was. Wat hebben ze toen gedaan? Ja, toen werd het Pascha gehouden, het heiligavondmaal ingesteld. En dan lees ik, toen zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen ze de lofzang gezongen hadden. De Heere Jezus die wist dat zijn dood en lijden aanstaande was, heeft de lofzang gezongen. Het Hallel. Hij heeft niet gemopperd op zijn vader. Is dat geen dankbaarheid? De Heere Jezus die heeft de wet van God in alle delen vervuld. De liefde tot God en de liefde tot de naaste heeft hij betracht. Zelfs ten opzichte van Judas heeft hij dat nog gedaan. En gelukkig maar dat hij het gedaan heeft, want wij kunnen het niet. Hij is die biddende, maar ook die dankende hoge priester. En weet je wat dankbare mensen zijn? Dat zijn mensen die met hun voorspoed geen raad weten. Als er dan een kindje geboren wordt, dan lig je als vader op je knieën. En dan ben je zo diep verdrietig, niet over het kindje dat geboren werd, maar over jezelf. Dat je zo ondankbaar bent, dat je niet kunt zijn voor God die je zou moeten zijn. Dan krijg je de baan van je leven. En dan zou je verwachten, als je dan aangenomen wordt, dat je je leven zult veranderen. Maar je komt erachter dat je zo ondankbaar bent. Het stuk van de dankbaarheid, dat is een stuk waarin Paulus zegt, ik ellendig mens. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het stuk van de dankbaarheid, dat is het stuk waarin Paulus zegt, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus het geloof in Gods voorzienigheid, dat is een geloof dat verenigt met Christus en dat uit Hem doet leven. Dat het dankoffer van Hem moet krijgen. En dat het zo aan de Heer mag opofferen. Zelfs het dankoffer heb ik nog niet eens. Maar daar zorgt Christus voor. In voorspoed dankbaar. En voor het toekomende vertrouwen. Onze derde gedachte. Zingen we eerst Psalm 62. Daarvan het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. En doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Psalm 62 vers 1 en 4.
Thank you.
het toekomende vertrouwende en in alles dat ons nog toekomen kan. Goed lezen, er staat niet in alles dat ons nog overkomen kan. Dat zeggen wij vaak, overkomen. Maar hier staat in alles wat mij nog toekomen kan. Dat is wat anders. Toekomen, dat is dus uit de hand van de Heere over mijn leven gebracht zal worden. Ja, wat kan de mens allemaal niet overkomen? Veel mensen zijn daar ook druk mee bezig. Komt er wel een kernoorlog of komt er geen kernoorlog? Hoeveel procent kans is daarvoor? Wat haalt Poetin in zijn hoofd? Komt er wel recessie in Europa of komt er geen recessie in Europa? Wat hebben wij te lijden onder de Russische, onder de maatregelen, de sancties die over Rusland getroffen zijn? Zoveel procent kans dat we dit straks niet meer kunnen doen en ja, zo is een mens bezig. Maar wat zegt de Heere? Wat zegt het geloof in de Heere en alles dat ons nog toekomen kan? En dat geloof, jongens en meisjes, dat is echt veel belangrijker dan alle voorzorgsmaatregelen. Dat is belangrijker dan welke hulp of bondgenoot dan ook. Ik vond het wel aangrijpend in een van de toespraken van Zelensky. En ik ga hier geen politiek op de preekstoel brengen, gemeente. Maar dat verschillende keren de naam van God nog werd genoemd. Want ik denk, welke wereldleider, welke president heeft het nog over God in deze wereld? Zo zelfs dat opvalt. En wat leven wij ook vaak als zonder God? Wij verwachten het van mensen, wij verwachten het van voorzorgsmaatregelen. Kansberekening, ja. Dit is geloof, dan kan dat ook niet uitleggen. En dat kun je elkaar ook niet opdringen. Ik kan alleen proberen u jaloers te maken op dat geloofsleven van Gods kinderen. En hoe mogen ze daarin staan, jongens en meisjes, heel, heel rustig. Als het geloof er is. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Er is een boekje geschreven met die titel, het ga zo het wil. Dat betekent hoe het ook gaat. Hoe de Heere ook wil dat het gaat, stel u gerust. Zwijg goden stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dat is geen onverschilligheid. Dat zijn geen mensen die niet met twee benen op de grond staan, maar dat zijn mensen die hebben een toevoorzicht. Ook weer zo'n prachtig woord. Hier staat niet vooruitzicht, maar toevoorzicht. En toevoorzicht, dat betekent een toevoorzien. Daar zit eigenlijk dat woordje voorzienigheid in. En toevoorzien, dat betekent geloven dat de Heere regeert. En dat blijft het uitzien. In welke omstandigheden dan ook. Dan zegt de apostel tegen zulke gelovigen, wees in geen ding bezorgd. Nergens in. In uw persoonlijke leven, in uw gezinsomstandigheden, in het hele wereld gebeuren. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en dankzegging bekend worden bij God. Het enige wat we nodig hebben, dat is een biddend leven. En dan mag je de middelen gebruiken, maar niet zonder Gods toestemming. En niet zonder Gods zegen. Dan gebruik je de middelen niet om de Heere te ontlopen. Toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader. Ja, daar ben ik ook vanmorgen mee begonnen. Als dat niet functioneert, ja, dan kun je hele discussies hebben met mensen. Dan kun je hele rapporten bespreken met mensen. Dan kun je hele prognoses doorwerken met mensen. Maar je wordt er zo doodmoe van. Als er geen geloof is. Want daar heb je geen prognoses bij, daar heb je geen rapporten voor. Daar werkt kansberekening niet. Wat is dan de grond voor zulk een toevoorzicht? Er worden de twee dingen genoemd, gemeente. De eerste is dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Die liefde van de Heere tot zijn kinderen, dat is een eeuwige liefde. En daar maakt een kernramp geen einde aan. Een kernramp kan het leven in Tsjernobyl onmogelijk maken voor 100 jaar. En een kernoorlog kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Maar een kernramp of een kernoorlog kan niet de liefde doden die God heeft tot zijn volk en die zijn volk heeft tot God. En die liefde van God is een verzorgende liefde. Een moeder dat haar kind lief heeft, dat verzorgt haar kind, ook als dat kind ziek is of in nood is. Juist dan, en dat doet de Heere ook, en die liefde is een eeuwige liefde. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Vraagt de apostel Paulus zich af in Romeinen 8. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets. En dan hoef je toch niet bang te wezen. Dan mag er toch rust zijn. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En jongens en meisjes, dat gun ik jullie. Je kunt blijven hangen in de zorgen, de moeite, zul je wel oud worden, wat gebeurt er allemaal? Ach, dat is allemaal niet belangrijk. Eén ding is nodig, heeft de Heere Jezus tegen Martha en Maria gezegd. En als de Heere Jezus je zaligmaker mag zijn, komt het altijd goed. Komt het altijd goed, want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop geen kerndreiging meer is. Waar zelfs nooit meer oorlog zal zijn. Maar dan kun je alleen komen door de verlossing, door de verzoening, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat moet je zoeken. Moet je niet overstuur laten maken door de omstandigheden, maar die moeten juist dienen om ons uit te drijven tot de Heer. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat is de tweede grond waarop ik rusten mag. Dat is dat alle schepselen zijn in zijn hand. Poetin is in zijn hand. Zelfs Poetin is in zijn hand. Zelensky is in zijn hand. Biden is in zijn hand. En noem op. Alle schepselen, dat zijn ook maar gewoon schepselen. Zodat ze zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Poetin kan zijn hand niet op de knop krijgen, buiten Gods wil. Zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen. Wil God dit dan, wat er nu gebeurt? Het is niet buiten zijn raad. God doodt geen mensen. God gooit geen bommen. God valt geen burgers aan. Dat doen vijandelijke soldaten. Doet God niet. Maar het is niet buiten Gods raad dat deze dingen ook over deze wereld komen. Er staat niet dat de schepselen zich niet roeren kunnen. Er staat niet dat ze zich niet bewegen kunnen, want dat kunnen ze wel degelijk. Maar ze zijn in zijn hand. Het gaat niet langer door dan dat God dat wil. En het zal dienen, niet wat Poetin wil, of wat het Westen wil, maar wat God wil. Dat zal uiteindelijk gebeuren, dwars door alles zijn. En dat geeft een kind van God rust. Want wij staan machteloos, wij kunnen die oorlog niet doen ophouden. Maar het geloof dat de Heere alles in handen heeft, dat geeft rust. En dan mogen wij doen wat onze hand vindt om te doen. Wij mogen de middelen gebruiken. En gemeente, laat het ons maar verbinden, ook als gemeente. Het is goed dat er acties op touw gezet zijn. Het is goed dat er zoveel antwoord vanuit de gemeente is. Het is goed dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dat is onze plicht. En laat deze dingen ons als gemeente maar verbinden. Maar dat is niet genoeg om dat toevoorzicht te hebben. Om dat toevoorzicht te hebben, dan moet je in Christus zijn. Die altijd op zijn Vader heeft vertrouwd. Lees het maar in Psalm 22. En wat werd hij bespot? Zelfs tot aan het kruis toe. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. En zelfs aan het kruis was het vertrouwen van Christus op zijn Vader. Maar hij kon die vaderlijke liefde niet merken. De hemel was dicht. Dat toevoorzicht, dat was gesloten. Wat moet dat donker voor Christus geweest zijn. Dat ondergaan van de eeuwige dood. Opdat degenen die in Christus zijn, nimmer meer van God verlaten worden. Al komt er een derde wereldoorlog, al zou die er komen. Toch een goed toevoorzicht. Dat alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat zij zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, het moet ons brengen naar de voeten van Christus. Onze rust buiten Christus moet weg. Wij moeten in hem geborgen worden. En als je dan de praktijk van alle dag hiernaast legt, dan brengen we er zo weinig van terecht. Dan zijn we inderdaad voor het examen gezakt. 100% gezakt. En als wij een herexamen krijgen, zakken we weer. En er is er maar één die geslaagd is, jongens en meisjes. En in hem moeten we zijn. De Heere Jezus Christus. Die ook op deze dag de boodschap van zijn woord ons nog nabij brengt. En zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.